Thank you. Er zijn een paar afkondigingen voor u. Namens de activiteitencommissie wordt u het volgende meegedeeld. Aanstaande zaterdag 12 mei is er de klusjesdag, 's morgens, hier in de kerk. En dat vangt aan om 10:00 's morgens. Iedereen is welkom om te helpen en voor koffie wordt gezorgd. Vandaag is het de laatste dag om stroopwafels en koeken te bestellen. De lijsten liggen in de voorkerk. Wat betreft de collecte, er zijn 3 collecten. De 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is de maandelijkse diaconiecollecte die deze maand bestemd is voor de zending van de hersteltevormde kerk in Malawi. De tweede collecte is een extra collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 27... Het 7e vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wij zullen nagedenken vanavond in de prediking vanuit 1 Korinthe 15 over de hoop. En daar zingt deze psalm ook over, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wij zingen Psalm 27 vers 7. Wij beleiden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 146. Wij zingen het 3e vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146 vers 3. na de belijdenis en ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij samen bidden om de opening van het woord van God en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heren, wij mogen tot u komen voor de tweede keer vandaag om uw woord te horen. Een woord dat eigenlijk niet past in ons wereldbeeld. Dat de grenzen van het geschapene doorbreekt. Dat uitstijgt boven wat wij kunnen zien of denken. En daarom is het ons ook geopenbaard. En dan bidden wij, Heren, dat u zelf het woord opent en met uw geest in onze harten werkt, dat wij het woord mogen aanvaarden en mogen geloven. En dat de zekerheid daarvan ligt, niet in wat wij zien en waarnemen, maar in wat u zegt en belooft. Want onze beperktheden en grenzen gaan voor u niet op. U bent eeuwig, oneindig, almachtig. En uw wonderdaan die u doet, Heren, en gedaan hebt in deze wereld, die zijn even werkelijk en even reëel als de dingen die wij wel kunnen zien en waarnemen. Geef dan, Heren, dat wij niet door ongeloof ons van u afkeren en u zullen wantrouwen in wat u spreekt en wat u gedaan hebt. Maar geef een waarachtig geloof, dat gelooft wat u zegt en doet. En zeker, Heren, als wij zullen nadenken en luisteren vanavond over de opstanding, de lichamelijke opstanding, ook van onszelf, Heren, dan zijn er zoveel vragen. Er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen bevatten. Maar, Heren, vul onze harten met waarachtige hoop. Om te geloven wat u zegt. Om te zien op Jezus Christus, die zelf ook lichamelijk opgestaan is. Heren, laat ons ook mogen zien de realiteit van een leven zonder die hoop en zonder dat uitzicht. En dan bidden wij voor die mensen om ons heen. Die vaak ook zo leven, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Wij zijn degene die weten dat er meer is dan dit tijdelijke leven. Heer, vul ons met een diep besef, met bewogenheid daarover. Met dankbaarheid en vreugde dat dit woord ons is bekendgemaakt. En dat wij daarin mogen leven en mogen sterven. Heer, dan bidden wij om de kracht van uw evangelie ook deze avond. Geef ons een rustige, ongestoorde dienst, zodat onze gedachten niet worden afgebroken of wegdwalen. Maar gericht zijn op uw woord en help ook uw dienaar als hij het woord te spreken heeft. Geef ons ook de werking van de Heilige Geest, zodat hij het geloof werkt. Het geloof dat een vaste grond is van de dingen die wij hopen. Een bewijs van de zaken die wij niet zien. En dat wij in dat geloof, in haar gerichtheid op de toekomst, uitzicht en perspectief mogen hebben. Heren, dan bidden wij ook voor elkaar, want u kent ons alle leven. Weet hoe het is. Misschien zijn er ook hier mensen die uitzichtloos leven. Die denken dat er geen perspectief is, die depressief zijn wellicht. Die het einde voelen naderen. Heer, we dragen ze aan u op en we bidden voor hen. Geef dat zij mogen zien op wat u belooft, voorbij die grens van de dood. Die geen grens meer is, daar Christus zelf die harde grens van de dood doorbroken heeft. Heer, we bidden dat dit woord, dit evangelie, ook in deze tijd en in onze samenleving kracht mag doen. We bidden voor het Joodse volk. De zaligheid is uit de Joden. Geef dat zij mogen zien, hem die de opstanding en het leven is, onze Heere Jezus Christus zelf. U heeft het beloofd in uw woord en we bidden, Heere, dat u spoedig uw belofte vervult. Gedenk ons zo, Heere, in alle opzichten, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus, want buiten hem is er geen leven, buiten hem hebben wij niets. Maar in hem zijn alle beloften Gods, ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Hoor ons dan om zijnentwil. Amen. Wij openen het woord van God in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 15. En daaruit lezen wij vanaf vers 12. In Korinthe hoofdstuk 15 vers 12 tot en met 26. In het voorgaande gedeelte vers 1 tot en met 11 heeft Paulus gewezen op zijn eigen prediking. En hij wijst daarop terug. Zo hebben jullie het gehoord. Zo hebben jullie het aangenomen. Daar staan jullie ook in. Maar er zijn stemmen in de gemeente die opgaan en die zeggen dat we de opstanding van Christus niet letterlijk moeten nemen, maar figuurlijk, anders moeten uitleggen. En vanaf 12 begint Paulus te spreken over die gedachte en hij laat zien van hoe verstrekkende aard dat is. 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 26. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding de doden is? En indien er geen opstanding de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want wel de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Tot zover de schriftlezing. De tekst die het uitgangspunt voor de prediking vormt zijn de versen 19 en 20. In Korinthe 15 vers 19 en 20. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hoop door Christus opstanding, laten wij dat boven de preek zetten. Hoop door Christus opstanding. Drie gedachten. Ten eerste onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Ten tweede onze ellende zonder Christus opstanding. En ten derde ons uitzicht door Christus opstanding. We schrijven dus boven de preek hoop door Christus opstanding. De christelijke hoop, daar willen wij bij stilstaan wat dat inhoudt. Heeft alles te maken met de opstanding van Christus uit de doden. Ten eerste onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Als Christus nou niet echt lichamelijk, werkelijk is opgestaan, dan zijn wij hopeloos. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende. Als onze hoop niet verder gaat dan de grens van de dood. Ik noem dat maar in één woord hopeloos. Ik zal dat uitleggen. De tweede, onze ellende zonder Christus opstanding. In dat geval zegt Paulus, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Klinkt een beetje overdreven. Maar hij meent het werkelijk. Dan zijn we de meest ellendige van alle mensen. En dan de derde gedachte, ons uitzicht door Christus opstanding. Maar nu, gelukkig. Christus is opgewekt uit de doden. Het is werkelijk waar. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ons uitzicht door Christus opstanding. Dat zijn de drie gedachten waar we met Gods hulp in de prediking bij stilstaan. Onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Onze ellende zonder Christus opstanding. En ons uitzicht door Christus opstanding. Laten wij gaan zingen over deze hoop vanuit Psalm 42. Wij zingen uit Psalm 42. De versen 3 en 7. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog geloven. Wij zingen de versen 3 en 7 uit Psalm 42. Gemeente, wij schrijven boven de preek hoop door Christus opstanding. Onze eerste gedachte, onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Gemeente, er is een kind geboren. Een klein, laten we zeggen, jongetje. En de ouders krijgen allerlei kaarten, wensen, felicitaties. En de wens die daarbij wordt uitgesproken door velen: ik hoop dat hij een gelukkig leven mag hebben. Ik hoop. Dat zeggen wij bij de geboorte van zo'n kind. De jongen groeit op, hij wordt ouder, het wordt een puber. En de ouders zeggen tegen elkaar: wij hopen dat hij een lieve vriendin krijgt, een goed meisje, iemand die bij hem past. Wij hopen dat. Hij wordt ouder en ouder, hij wordt ziek. En deze jongen, intussen man geworden, zegt: ik hoop dat ik beter word. Ten slotte zien wij hem nog één keer. Het is intussen een oude man geworden in het ziekenhuis. Hij heeft onderzoeken ondergaan en hij zit tegenover de dokter. De dokter vertelt hem de uitslagen van de onderzoeken. De dokter zegt: meneer, wij kunnen voor u niets meer doen. De dokter denkt, hij zal het zo niet zeggen, maar de dokter die denkt: dit is een hopeloos geval. 4 keer gemeent het woord hoop. En dat maakt duidelijk dat wij met dat woord hoop iets uitdrukken over de toekomst. Wij kunnen het woord hoop ook gebruiken in die zin: ja, ik weet niet zeker, maar ik hoop het. Dan drukt dat woord hoop onzekerheid, twijfelachtigheid uit. Maar zo moeten wij het vanavond niet gebruiken en dat is ook niet de manier waarop de Bijbel erover spreekt. Hoop drukt geen onzekerheid uit, maar toekomstgerichtheid. Toekomstgerichtheid. Het is op de toekomst betrokken. En daarom, als iemand geen toekomst meer heeft, als het einde vlakbij gekomen is, dan zegt de arts, dan denkt hij: het is een hopeloos geval. Als er geen toekomst meer is, is alle hoop vergaan. Als wij vanavond nadenken over hoop, gemeente, dan moeten wij dus dat in die zin opvatten. Toekomstgerichtheid, dat is de Bijbelse manier waarop over hoop gesproken wordt. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan vinden wij in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, waar hij het volgende over de hoop zegt: wij zijn in hopen zalig geworden. Hij bedoelt dan niet: nou, wij hopen maar dat we zalig worden, ik weet niet zeker, maar laten we het maar hopen. Nee, wij zijn in hoop zalig geworden. Onze zaligheid ligt in de toekomst. De hoop nu, zegt hij, die gezien wordt, die er dus nu al is, die je kunt zien, de hoop nu die gezien wordt, is helemaal geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij het hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij dat met volharding. Wij verwachten dat. We zijn in hoop zalig geworden. Toekomstgericht. Wel, gemeente, in die zin van het woord hoop kunnen wij dus zeggen: hoe ouder je bent, hoe minder hoop je hebt. Als je jong bent, kun je veel hopen, want je hebt het hele leven nog voor je. Als je oud, ziek en bedaagd geworden bent, heb je bijna geen hoop meer. Misschien zijn er hier mensen die dat ook zo ervaren. Die zeggen: mijn leven ligt achter mij. Het is voorbij. Ik kijk eigenlijk niet meer vooruit. Ik kijk alleen nog maar terug. Ik denk niet aan wat komen gaat, ik denk aan wat geweest is. Dan hebben we geen hoop. Dan zijn wij hopeloos. En al ons spreken over de hoop, gemeente, gaat uiteindelijk over die harde, die onverbiddelijke grens van de dood. Je moet maar eens een keer een krant kopen, de Telegraaf, NRC, een andere krant. En lees daar maar eens de overlijdensadvertenties. Meestal is dat ongeveer van deze strekking: hij of zij heeft moedig gevochten, maar het was een hopeloze strijd. Ja, gemeente, vechten tegen de dood is hopeloos. Want die vijand is te sterk. tegen de dood valt niet te vechten. En dan kunnen wij dat wel manmoedig en dan kunnen wij dat wel dapper noemen, maar het verandert niks aan de werkelijkheid. Het is hopeloos. Je kunt vechten wat je wilt, maar die ziekte was te sterk en dood kwam. Hopeloos. En die radicaliteit, gemeente, die neemt Paulus hier in 1 Korinthe 15 over. Paulus is ontzettend radicaal. Hij zegt, er is maar één manier om hoop te hebben, en dat is niet door manmoedig tegen de hoop als een te sterke vijand te vechten, maar als je wint, als die vijand overwonnen wordt, als je de dood verslagen hebt, dan is er pas hoop. Als er meer is achter die dood, voorbij de dood, ja, dan valt er te spreken over hoop. En als dat er niet is, gemeente, dan is het hopeloos. Onze hopeloosheid, onze uitzichtloosheid zonder de opstanding van Christus. Hij spreekt daarover in dit gedeelte als hij daarover spreekt, als hij te horen heeft gekregen dat de mensen zijn die die opstanding van ons lichaam eenmaal ontkennen. Als die mensen zeggen, ja, maar dat is toch niet per se nodig. Je kunt toch ook wel een goed christen zijn zonder dat je gelooft in de lichamelijke opstanding. Paulus zegt dan zijn we hopeloos. Dan hebben we helemaal niets. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende. Iemand zegt, ja maar dominee, nu spreekt u wel uzelf tegen. Want er zijn mensen die hopen in dit leven. Je kunt toch heel veel aan je christelijke geloof hebben, nu al. Dat is de manier waarop de gemiddelde Nederlander er tegenaan kijkt. Als iemand ziek is, ernstig ziek is, en zich gedragen weet door het woord van God, door de genade van God, dan zijn er mensen om je heen die nog wel jaloers zijn ook en die zeggen, dat is wel een erg grote troost voor jou, jouw geloof, daar heb je toch wel heel veel aan. Paulus zou dat niet zeggen. Paulus zou zelfs van die mensen zeggen, als je alleen in dit leven op Christus hoopt, ben je de ellendigste van alle mensen. Het telt niet mee, gemeente, dat beetje hoop dat wij in dit leven aan onze godsdienst ontlenen, telt niet mee. Ziet u hoe radicaal het christelijke geloof is. Christelijk geloof is geen troostmiddel voor dit aardse leven. Wat hebben wij toch veel samen aan ons geloof, hè? Nee, daar gaat het niet over. Al zouden wij daar nog zoveel aan hebben, maar gemeente, als er geen hiernamaals is, als er geen opstanding is, als er geen leven na de dood is, dan telt dat beetje hoop niet mee, dan zijn wij hopeloos, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dat is meteen ook wel een les voor onszelf, want wij kunnen zo vaak ons richten op deze tijdelijke dingen. En we zijn blij als we genezing krijgen, je bent blij. Jongelui, als je een examen of een tentamen hebt gehaald, je hebt er zo voor gebeden en God heeft je verhoord. Ja, maar dat zijn maar tijdelijke uitreddingen. En die tellen uiteindelijk niet mee. Ja, ze tellen wel mee, maar als er niet meer is dan dat, is ons christelijke geloof niets waard. 2 weken geleden, misschien dat u het zich herinnert, hebben wij stilgestaan bij die man die 38 jaar ziek was. Enorm wonder, genezen, beter geworden, geweldig, een wonder gebeurd. En toch, het was zo'n schrijnend beeld om te zien dat die man uiteindelijk Jezus niet kende. Zondig niet meer, opdat we niet wat ergers overkomen, moest Jezus tegen hem zeggen. En daarom, gemeente, het is prima als wij in dit leven veel aan ons geloof hebben. Maar als het niet geworteld is in dat uitzicht van na de dood, in de opstanding, in eeuwig leven met God, dan telt het niet mee. Paulus die geeft dat op andere momenten in zijn brieven als volgt weer. Efeze 2, dan schildert hij het leven van die mensen in Efeze die vroeger geleefd hebben, voordat ze het evangelie hoorden. En zo in een paar rake woorden schetst Paulus hun situatie. Hij zegt, jullie waren in die tijd zonder Christus. Ja, dat is duidelijk. Maar hij zegt erbij, geen hoop hebbende. Jullie hadden geen uitzicht. Jullie waren hopeloos, zonder God in de wereld. In zijn brief aan de Thessalonicenzen, de eerste brief, hoofdstuk 5, spreekt hij over het verdriet van die mensen en dan zegt hij, jullie mogen verdrietig zijn als er geliefden heen gaan, maar laten wij niet bedroefd zijn als mensen die geen hoop hebben. Dat betekent niet dat wij hoop hebben dat hij of zij nu bij God is. We hopen maar dat het goed, hij of zij goed is heen gegaan. Dat betekent dat vers niet. Bedroefd, maar niet als degene die geen hoop hebben. Dat zijn de mensen die geen uitzicht hebben op een hiernamaals, op opstanding, op eeuwig leven. Dan zijn wij bedroefd als mensen die geen hoop hebben. En nu gemeente, voor Paulus kan die hoop alleen maar liggen in de Heer Jezus. In zijn opstanding. Als Christus niet is opgestaan, hebben we helemaal niets. Als Christus niet die harde, die bittere, die hopeloze grens van de dood doorbroken heeft, dan zijn wij hopeloos. Gemeente, hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Als wij dat geloof niet hebben, hè? Als ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus niet stel, dan ben je een hopeloos geval. Niet in de zin waarin de dokter dat denkt. De dokter zal het niet zeggen, gemeente, maar ik zeg het vanavond. Je bent een hopeloos geval als je niet in de Heer Jezus gelooft. Je hebt geen uitzicht. Het is alleen maar bitterheid en dood. Zonder de Heer Jezus Christus. En al uw godsdienst nu. En alle gebeden. En noem maar op, gemeente. Telt niet mee, hoor. Het zwaartepunt moet liggen in het hiernamaals. En daarom moeten wij telkens weer horen over Jezus Christus. En zijn opstanding. Hij die door die grens van de dood is heen gebroken. En is opgestaan. En wat hij leeft, dat leeft hij Gode. En zonder dat geloven, zonder dat vertrouwen, gemeente, dan is er daar de beklemming van de dood. De angst voor het komende einde. Er is maar één plek waar we werkelijk de beklemming van de dood in de ogen kunnen kijken, en dat is in de kerk. Want daarbuiten, gemeente, dan durven we het niet en dan doen we het niet, want het is te aangrijpend om na te denken over de hopeloosheid en de leegheid van ons bestaan. Maar in de kerk openen wij onze ogen en wij zien het. Wij zijn hopeloos als er geen leven is hiernamaals. Wij mogen die hoop hebben, want Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan in een nieuw leven. Hij heeft die grens doorbroken. We gaan naar onze tweede gedachte. Wij zagen in de eerste plaats onze hopeloosheid zonder Christus opstanding. Ten tweede, gemeente, onze ellende zonder Christus opstanding. Paulus gaat verder, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan zijn we de meest treurige, meelijwekkende schepselen die er bestaan. Zielige mensen zijn wij, christenen. Als dat niet waar is, als Jezus niet is opgestaan, dan zijn we de meest ellendige van alle mensen. Nou, Paulus, dat is wel een beetje overdreven. Nee, gemeente, dat is niet overdreven. Ja, maar die christenen, die hebben toch hun geloof? Nee, de meest ellendige van alle mensen. Hoe komt Paulus daarbij om dat zo te zeggen? Om dat te begrijpen zal ik iets zeggen over het milieu waar Paulus in leefde en waarin hij deze brief schreef. Waarin ook de mensen van Korinthe leefden. Ik zal vier groepen mensen onderscheiden. Vier wereldbeschouwingen, zouden we kunnen zeggen. En ik maak daarbij gebruik van wat wij lezen in Handelingen 17, als Paulus op de Areopagus is, die berg in, die heuvel in Griekenland, in Athene, en daar ontmoet hij de filosofen van zijn tijd, de wereldbeschouwingen, de levensbeschouwingen van zijn tijd, en dan gaat hij mee in gesprek. Er staan twee levensbeschouwingen genoemd, die de belangrijkste waren in de tijd van Paulus. Dat waren de Stoïcijnen en de Epicureërs. Daar zal ik wat over zeggen. De Stoïcijnen, wat waren dat voor mensen? De Stoïcijnen, de navolgers van de Stoa, die zeiden, je moet maar proberen zo vlak mogelijk te leven. Geen grote pieken van vreugde, geen diepe dalen van verdriet. Leef maar zo vlak en onaangedaan, zo emotieloos mogelijk. Want wat heeft het voor zin om blij te zijn? Wat heeft het voor zin om verdrietig te zijn? Straks komt het einde en dan is alles voorbij. Je kunt je wel blij maken met van alles, maar wat heeft die blijdschap voor zin? Want straks komt de dood. Je kunt wel ontzettend verdrietig zijn, maar straks is toch alles over en voorbij. Dus probeer maar zo evenwichtig mogelijk en zo onaangedaan mogelijk te leven. Daar ben je het beste mee af. Dat waren de Stoïcijnen. Wij gebruiken dat woord nog wel eens. Als iemand een Stoïcijn is, dan is die onaangedaan en emotieloos. Die Epicureërs waren andere mensen. Zij zeiden ook, net als de Stoïcijnen, er is geen leven na dit leven. Er is geen oordeel. Het is alleen maar dit leven. En zij zeiden, pluk de dag. Geniet gewoon zoveel mogelijk. Pak wat je pakken kunt, wees er blij mee, want straks is het toch voorbij. Laten wij eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Een woord wat verderop in dit hoofdstuk in vers 32 door Paulus wordt geciteerd. Laten we genieten, pluk de dag. Dat waren de Epicureërs. Zij hadden dus één ding gemeenschappelijk, gemeente. Zij geloofden dat er na dit leven geen opstanding zal zijn. Ja, ze geloofden wel in een soort schimmerrijk. In een of ander somber, vage bestaan na dit leven. Maar zeker geen lichamelijke opstanding waar ons lichaam weer zal worden hersteld. En waarin wij zullen bestaan en ziel en lichaam beide. Dat geloofden zij niet. Dus dat waren de Stoïcijnen en dat waren de Epicureërs. In de derde plaats hadden wij de Joden. En de Joden waren gemeente in de wereld van de oudheid. De enigen die geloofden in de opstanding. Dat er werkelijk een lichamelijke opstanding zou zijn, eenmaal. Denk maar aan wat Martha zei bij het graf van haar broer, Lazarus. Ja, Heer, ik geloof dat hij zal opstaan in het laatste der dagen. Dus de Joden waren in die wereld de enigen die daaraan geloofden. Die werkelijk geloofden dat ons lichaam niet voorgoed in het graf verdween. En aan de vertering werd prijsgegeven. Maar weer zou opstaan en door God zou worden, als het ware, herschapen. Dus dat was de derde groep. En dan ten vierde heb je natuurlijk de christenen. Paulus zelf met zijn boodschap. De christenen gingen het verst. Die geloofden in een lichamelijke opstanding. En die geloofden vast en zeker dat zij met lichaam en ziel God zouden dienen en prijzen tot in alle eeuwigheid. En Jood was daar zelden zeker van. Ja, die geloofden wel dat de doden zouden opstaan, maar het was maar de grote vraag: aan welke kant zal ik staan? Zal het tot oordeel zijn of tot zaligheid? Dat wist de Jood eigenlijk niet. Een christen zei, ik weet het zeker, door de opstanding van Christus zal ik heen gaan naar de eeuwige vreugde. Hij heeft mij gekocht met lichaam en ziel. Dus vier groepen mensen, Stoïcijnen, Epicureërs, Joden en Christenen. En gemeente, nu de vraag, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als er nu geen opstanding is, wie van die vier groepen is dan de meest ellendige? Dat is natuurlijk de christen. Want die heeft zich het meest vergist. Die zat er het meest naast. heeft al zijn hoop en al zijn verwachting gezet op zijn toekomst, terwijl er helemaal geen toekomst is. Dan zijn die Stoïcijnen en de Epicureërs veel beter af. Maar een christen die dit leven soms, als het ware, prijsgeeft en opgeeft en loslaat voor de toekomst, terwijl er geen toekomst is, dat is een zielig meelijwekkend iemand. De meest ellendige van alle mensen. En daarom, gemeente, juist omdat een christen als het ware al zijn kaarten zet op de toekomst, is hij de meest ellendige wanneer er geen toekomst is. Zo mogen wij, zo moeten wij deze woorden van Paulus hier lezen. En wij voelen in dit gedeelte de klem en de bezorgdheid, want er zijn mensen die zeggen dat er geen opstanding is. Op zich kunnen we dat ook wel weer begrijpen, want wij hebben dat nu ook. Als wij leven in een milieu, in een wereld waar er helemaal geen voedingsbodem is voor dat denken, dan voel je al snel een beetje apart. Als de gemiddelde Nederlander zegt dood is dood, het is gewoon voorbij. Wie zijn wij dan, gemeente, om al onze hoop te zetten op de toekomst? Wel, dat gebeurde in die tijd ook. Hymenaeus en Philetus worden genoemd in de tweede brief aan Timotheus. Die zeiden, ja, die opstanding, dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Dat is figuurlijk. Dat zit eigenlijk op de wedergeboorte. Dat is ook een soort opstanding. Hè? Je bent anders gaan leven en dat is de opstanding. En Paulus bestrijdt dat in alle felheid en kracht. Wij horen diezelfde geluiden nu ook in de vrijzinnige theologie. De opstanding in de Bijbel betekent gewoon dat je opstandig wordt tegen de kwade macht in deze wereld. Dat Jezus opgewekt is uit de dood, dat is wij proberen opgewekt in het leven te staan. Dat is de vrijzinnigheid. Paulus is er radicaal over. Dan ben je de meest ellendige van alle mensen. Maar gemeente, we trekken de lijn door naar onszelf. Wij zijn niet vrijzinnig. Maar dat kan ons ook gelden. De meest ellendige van alle mensen, daar horen ook diegenen bij die wel kerkelijk zijn. Die heel hun leven hebben geleefd bij het woord van God en die toch onbekeerd en onverzoend sterven. Dan ben je meelijwekkend. Ik weet niet of die mensen er hier zijn. Maar kijk maar om ons heen in onze gereformeerde gezintengemeente, hoeveel mensen zijn er niet. Die leven bij het woord van God en de een nog nauwer en preciezer dan de ander. En dan gaan ze heen en dan sterven ze zonder hoop. Zonder geloof in de opstanding. Zonder verzoend te zijn. De meest ellendige van alle mensen, ja. Heb je een beroerd leven gehad? Je had beter epicureer kunnen zijn en kunnen leven en de dag kunnen plukken, maar nee, dat hebben ze niet gedaan. Heel hun leven in die dwangbuis van de godsdienst gezeten en dan sterven ze en hebben ze nog niks. De meest ellendige van alle mensen. Ja, zegt de jongere misschien, daar ben ik het wel mee eens. Je kunt dat maar beter van je afschudden. Al die godsdiensten in dit leven, het is allemaal maar benauwd en moeilijk en zwaar. Dat hoor ik hier toch wel een beetje in. Alles wat je in dit leven aan het christelijk geloof kan hebben, gooit Paulus ook nog eens overboord. Moeten wij het zo lezen, gemeente? Nee, zo niet. Betekent niet dat Paulus hier zegt, ja, hè, we zijn eigenlijk, we doen maar negatief over dit aardse leven. Alsof wij christenen vervuld moeten zijn met een ongezond doodsverlangen, dat zegt hij helemaal niet. Paulus waardeert het aardse leven als een gave van God. Er zijn in dit aardse leven ook al heel veel gaven. Allereerst de vergeving der zonde. En de vernieuwing door de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God, zegt hij in Romeinen 14, is gerechtigheid en vrede en blijdschap. Wel degelijk in dit leven. Het is dus niet zo, gemeente, dat hij zegt, dit leven is helemaal niks en later komt het. Maar als het later niets is, als er later geen toekomst is, ja gemeente, dan zijn we het heden ook kwijt. Zo moeten wij dit lezen. Dat zegt hij ook in die versen die daarvoor staan. Hij zegt in vers 17 en 18. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dus de toekomst, als er geen toekomst is, dan raakt dat ons heden. Dan zijn wij nog steeds in onze zonde. Als er geen toekomst is, dan raakt dat zelfs het verleden. Dan wijst hij, denkt hij aan de mensen die reeds ontslapen zijn, verzachting. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En daarom gemeente, toekomst, heden, verleden hangt met elkaar samen. En pas als het toekomst is, krijgt het heden zijn waarde. En mogen wij terugzien op degene die reeds ontslapen zijn. Maar niet als degene die geen hoop hebben. En daarom gemeente is die toekomst zo alles bepalend, ook voor het heden. Een christen mag genieten van dit leven. Een christen mag dankbaar zijn voor alles wat je in dit leven krijgt. Ik heb dat net gezegd, ik kom er nu op terug. Tijdelijke gaven, genezing, gebedsverhoring, gemeente. Dat is niet waardeloos. Dat zijn gaven van God. Maar alleen als het staat in dat komende toekomstperspectief. Het zijn als het ware stralen die vanuit de toekomst al een licht werpen op het heden. En daarom onze tweede gedachte, onze ellende zonder Christus opstanding. Christelijk leven is niet ellendig. Is niet zwaar, moeilijk, vervelend. Ja gemeente, dat is het wel als er geen opstanding is. Als Christus niet is opgestaan, dan zijn we de meest ellendige van alle mensen. Wat hangt er toch veel van die opstanding af, hè? Wat is dat toch ontzettend belangrijk dat wij weten dat daarmee heel het christelijke geloof staat of valt. Alleen in die opstanding van Christus zien wij de realiteit van dit leven onder ogen. De bitterheid, de hardheid van de dood. Maar ook de zekerheid dat de dood is overwonnen. Dat hoef ik zelf niet te doen, gemeente, dat heeft Christus gedaan. Die laatste vijand die overwonnen zal worden, is in Christus opstanding reeds overwonnen. En dan kan een christen leven als een hoopvol mens. Dan word je nooit teleurgesteld in de hoop. Ook al ben je 80, al ben je 90, al ben je 100, gemeente, maar dan is je blik nog op de toekomst gericht. De toekomst komt nog. Door de opstanding van Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte, ons uitzicht door Christus opstanding. We hebben in de eerste plaats gezien onze hopeloosheid als er geen opstanding is. Onze ellende in de tweede plaats als er geen opstanding is. Maar nu, ten derde, Christus is opgestaan. Ons uitzicht door Christus opstanding. Dat woordje, maar nu, die twee woordjes aan het begin van vers 20, die geven de omslag weer van hopeloosheid naar hoop, uitzicht, heerlijkheid. Maar nu, Christus is opgestaan. Het is echt gebeurd. Werkelijk. Hij is uit de doden opgewekt door zijn vader. En daarmee heeft hij ons lichaam van de dood verlost. Hij is door dat graf heen gegaan. En lichamelijk opgestaan. Die boodschap, gemeente, die is de grond, de vaste grond van onze hoop. Daar ligt onze opstanding, daar ligt onze toekomst, onze hoop in vast. Dat heilsfeit is een heilsbelofte. Als Christus is opgestaan, zullen wij ook opstaan. Wanneer wij in hem geloven en aan hem verbonden zijn, mogen wij van onze eigen opstanding zeker zijn. Want hij is opgestaan. Paulus werkt dat uit als hij zegt, hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen gestorven zijn. Wat bedoelt hij met dat woordje eersteling? Daar zit natuurlijk het woordje eerste in. Betekent niet dat Jezus de allereerste is geweest die uit de dood is opgestaan. Want Lazarus is ook opgestaan. En de zoon van die weduwe in Zarfat in Koningen 17 is ook uit de dood opgestaan. De jongeling te Kana is opgestaan. Zo zijn er meer voorbeelden. Hij is niet de eerste in tijdsvolgorde, maar hij is wel de bron. Dat woordje eersteling vanuit de grondtaalgemeente, dat betekent de eerste van de oogst. Wanneer het oogsttijd geworden was, dan werden de eerste vruchten genomen. Die waren voor God bestemd. Dat waren de eerstelingen. En laat ik een voorbeeld geven uit ons dagelijkse taalgebruik. Vroeger heb ik in Barneveld gewoond. En u weet wellicht dat er daar heel veel melkveehouderijen zijn. En er waren wel van die jongens die verdienden wat bij. En dan gingen zij 's morgens vroeg voor dag en dauw op de fiets of op een brommetje die boeren langs. En dan moesten ze melkmonster halen. Zo heette dat, een melkmonster. Dan had je zo'n grote melktank van 1000 of 2000 liter melk. En dan hadden ze een klein buisje, die moesten ze vullen met melk. En die ging naar de fabriek. En die werd getest op de kwaliteit. Een melkmonster. Maar dat zouden wij, dat woord kunnen wij hier inlezen. Een eersteling. Dat is maar een klein beetje. Maar zo'n fabrikant komt met behulp van het kleine beetje melk de kwaliteit van die duizenden liters in die tank bepalen. Of er geen bacteriën in zaten of antibiotica of andere dingen die er niet in hoorden. Dus dat kleine buisje, die eersteling, die bepaalde de kwaliteit van die hele melktank. En die eersteling van de oogst, die bepaalde de kwaliteit van de hele oogst. Als die eerste vruchten goed waren, dan had je een goede oogst. Als die overschrompeld of verrot waren, dan was het een slechte oogst. En zo, gemeente, is Jezus, met eerbied gezegd, een monster. Dat God genomen heeft, waarin wij de kwaliteit van de hele oogst kunnen aflezen. De eersteling van degenen die ontslapen zijn. Vers 23 zegt dat, maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Wij kunnen dus de kwaliteit van de opstanding zien in de opstanding van Christus. Wat zegt het vervolg van dit hoofdstuk over hem, gemeente? Hij is gezaaid in oneer. Zijn lichaam is in een graf geschoven. Verdwenen in oneer, verachting. Maar hij is opgewekt in heerlijkheid. En hij is de eersteling. Zo zal het ons ook vergaan. Ja, gemeente, als wij sterven, wordt ons lichaam gezaaid in oneer. Wordt afgebroken. Het zal vergaan. Het zal verteren. Gezaaid in oneer. Maar het zal worden opgewekt in heerlijkheid. Wij zullen met een heerlijk, prachtig lichaam opstaan. Hoe weten we dat? De kwaliteit blijkt in Jezus' opstanding. Hij is de eersteling. En zo mogen wij zeker zijn, gemeente, dat er opstanding is. Wij hebben het bewijs daarvan in de Heere Jezus Christus, die de eersteling geworden is. En daarom, als het goed is, gemeente, in ons uitzicht op de toekomst, hebben wij ons fundament in de opstanding van Jezus Christus. Daarom ligt al onze hoop en onze zekerheid in Christus alleen. Buiten hem hebben wij niets. Als dit verzonnen is, als dit niet waar is, gemeente, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als de atheïsten in ons land gelijk hebben, als de vrijzinnigen gelijk hebben, dat de opstanding gewoon niet kan, dat het maar een fabel is, dat Jezus niet echt is opgestaan, dat het een sprookje is dat al 2000 jaar in de hoofden van de christenen zit. Gemeente, dan heb ik niks. Ben ik een zeer arm mens. En u ook. En jij ook. Maar als hij wel is opgestaan, als we die zekerheid hebben, dan hebben wij hoop. dan worden wij geen stoïcijn. Dan zijn wij geen mensen die maar zo vlak mogelijk leven. Nee, dan zijn juist de christenen de mensen die verdriet hebben. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Een christengemeente die wordt geraakt door verdriet in deze wereld, die lijdt eraan, die heeft pijn en droefheid. Wij kunnen het toelaten, want wij zijn degene die weten dat het zo niet bedoeld is en dat God het zo niet geschapen heeft. En daarom, als onze geliefde ons ontvallen, gemeente, wees maar verdrietig. Intens, diep verdrietig. Maar niet als degene die geen hoop hebben, uitzichtloos. En mogen weten dat eenmaal alle dingen door Christus worden hersteld. En ook dat lichamelijke lijden zal voorgoed voorbij zijn. Wij zijn geen stoïcijnen, gemeente, wij zijn ook geen epicureërs. Wij zijn geen mensen die zeggen, pluk de dag en geniet maar. Dat kenmerkt onze samenleving voornamelijk. Laten maar leven vrolijk zijn. Iemand is een leuke collega als je goed met hem kan lachen. Zo worden mensen herinnerd. Zo wordt er gesproken op begrafenissen. Het was zo'n leuke vent, je kon altijd met hem lachen. Is dat het perspectief? Een christen heeft veel meer, veel dieper uitzicht op de toekomst. En laat dat uitzicht, gemeente, onze levens mogen doortrekken als christenen in deze wereld. Wij zijn de enigen die hoop hebben. Vaste hoop. En zet al onze kaarten op Jezus Christus. Nog één ding, gemeente. Ik heb aan het begin van de preek gezegd, als wij geen geloof in Christus hebben, dan zijn wij hopeloze gevallen. Ik kom daar toch nog even op terug. En ik laat staan wat ik heb gezegd. Hopeloze gevallen. En tegelijkertijd, bij Christus vandaan zijn er geen hopeloze gevallen. En ook nu nog, vanavond, opnieuw, staat Christus voor ons. En wat verkondigt hij, gemeente? Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Zegt hij zelf. En ieder die in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. En ieder die in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Hoop in Christus. Zelfs voor hopeloze gevallen. Voor mensen die geen hoop in zichzelf hebben. Maar dat vraagt wel overgave, dat vraagt geloof. Dat wij ons toevertrouwen aan deze Christus. Dit graf is doorgegaan. Die opgestaan is in een nieuw leven. Hij spreekt ons aan. Hij belooft ons hoop. Hij vraagt geloof. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En ieder die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Maarten Luther zei het als volgt, gemeente. Hij zei, daarom is voor mij het graf een slaapkamertje. Een slaapkamertje. Ik zal slapen. Totdat hij komt en aan mijn grafsteen klopt en zegt, Maarten Luther, opstaan. Dan zal ik meteen opstaan. En voor eeuwig bij hem zijn. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat? Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33, de versen 10 en 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en retten zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Vers 10 en 11 uit Psalm 33. Thank you. Laten wij danken en bidden. We danken u, o Heere Jezus Christus, u die onze hoop bent, dat wij dit evangelie mogen hebben ontvangen van Jezus Christus, gestorven voor onze zonden naar de schriften, en dat hij begraven is en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En Heere, dan bidden wij, wees ons nabij. Als de macht van de dood zich over ons meester maakt, dat wij de hoop niet verliezen, maar dat wij het oog zullen gericht houden op Jezus Christus. En dat wij mogen weten, wij hoeven niet te vechten tegen een te sterke vijand. Onze strijd is geen hopeloze strijd, maar wij hebben een overwonnen vijand door Jezus Christus. Wij bidden u, Heere Jezus, dat ons leven ligt in uw opstanding. Onze toekomst in uw opstanding. Ons uitzicht, ons perspectief in uw opstanding. Want dan, indien wij alleen in dit leven op u hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Wat hebben wij ons dan vergist? Maar geef, Heere, dat ons leven vol mag zijn van die hoop, dat uitzicht, die blijdschap, die zekerheid, dat de dood overwonnen is en dat wij het eeuwige leven hebben. Dat wij niet zullen sterven, maar zullen doorgaan naar het eeuwige leven. Heb dank, Heere, voor het woord, zoals het mocht uitgaan, zegen het en vergeef de gebreken die er waren in spreken of luisteren. Wees bij ons in deze komende week. Help in het werk, in de bezigheden die te doen zijn. Breng ons volgende week weer samen. Heere, wij danken u dat onze broeder, dominee Koppelaar, weer veilig terug mocht keren uit Zuid-Afrika. Dat u hem en zijn vrouw daar een goede, gezegende tijd gaf. Dat hij ook vanavond in ons midden was. Zegen hem op deze plaats en stel hem ook tot een rijke zegen voor het geheel van uw kerk. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in Jezus uw Zoon, uit genade. Amen. Laten wij zingen Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig, gedurig op zijn goedheid hopen. Psalm 147, vers 6. heft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.